Goedemorgen allemaal. Voor zij die me kennen, ik ken mijn naam, voor de anderen, Pieter. Wij komen uit Oostende, de stad aan zee, waar het altijd goed is. En waar het normaal gezien altijd beter is dan in het binnenland. Ik was een beetje verbaasd eigenlijk. Toen mij de vraag werd gesteld om hier te spreken, maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En daarom was ik ook niet iemand die daar was of daar stond om te zeggen, nee, het was Jona. Nee, heer, ik ga niet. En dan in de vis terechtkomen, vissen genoeg aan zee. Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn. Ik ken Achille en Marijke goed. En Nico en Julie en natuurlijk hun schattige dochter. Wie kent haar niet? Het is goed om broeders en zusters te kennen. En om op die manier ook te zien hoe God aan het werk is. Want in ieder van ons is God aan het werk. En hoe dat tot uiting komt, daar hebben we veel zelf aan te zeggen. God heeft ons gezegend met gaven, de gaven van de Heilige Geest die in ons is, die in ons woont en die ons die gaven doet gebruiken om de anderen te dienen. En daar komt het grote verschil met de wereld. De wereld doen ze alles eraan om zichzelf te dienen. Dat lukt niet. De geschiedenis herhaalt zich altijd maar. Maar ik wil eerst even een stukje lezen uit de eerste Korinthebrief. Het hoofdstuk 3. Ik ga lezen uit mijn geliefde Telos vertaling. 1 Korinthe 3, vers 11 tot 16. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt, dat is Jezus Christus. Als nu iemand op het fundament bouwt goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro, ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het aan het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaar wordt. En hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, maar zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Eigenlijk is de eerste brief aan de Korintiërs, mijn favoriete brief. Ik mag geen favoriet hebben, zeggen ze, maar ik denk dat je in de Bijbel wel een aantal passages mag hebben of brieven die je echt aanspreken. En waarom is die eerste brief zo belangrijk? Omdat hij eigenlijk verwijst naar de brief aan Laodicea, waar de mensen vergeten zijn dat God daar is en dat God alles gegeven heeft aan de mens. Dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat het Hij is die gediend moet worden. En dat het Hij is die maakt dat er gediend wordt. Er is zo van alles gaande in de wereld. Moet u dat niet vertellen. Als je het nieuws bekijkt of de krant leest. We zien van alles en zeggen, amai, wat is dat nu weer? En dat we eigenlijk in de Bijbel voorlopen daarop, dat mag ons niet verwonderen. De Bijbel is beter dan de krant, de Bijbel is beter dan het nieuws, de Bijbel is beter dan elke verkondiger van wat dan ook. We hebben fake news, deepfake, alles van die dingen kunnen we ontdekken de dag van vandaag, wat de mens naar voren brengt. En als je dan weet dat God ergens iets gedaan heeft, heel speciaal, om mensen te roepen, dan hoor je daar niks van op televisie, niks in de krant, daar wordt niks van verteld. Waarom is dat? Dat geeft vele redenen. Maar ik denk de grootste reden is dat we, en zeker de West-Vlamingen, stille mensen zijn. Dat we niet zomaar de anderen gaan aanspreken over wat er nu gaande is, wie de Heer Jezus is, wat God bezig is, waarom de Bijbel gegeven is, wat er allemaal in staat en waarom dat er allemaal in staat. Het is een gewoonte van ons om ons een beetje terug te trekken, een beetje ingehouden te zijn. Introvert, zoals men dat zegt, met een geleerd woord. Je kunt ook extrovert zijn. Dat is alles geven, alles eruit werpen, altijd naar de anderen toe gaan en altijd maar bezig zijn met anderen. En eigenlijk is dat het karakter van de christen. We zijn hier om te dienen. Als we God willen dienen, dan moeten we de ander dienen. En dan is het niet het moment om te zeggen, ja, zullen ze mij wel begrijpen? Zullen ze wel luisteren? Zal het wel iets zijn dat hen aanspreekt? Zal het iets zijn waarmee ze opgebouwd zijn? Want dat is een heel belangrijk punt. Maar als we even terugkeren naar wat we gelezen hebben, dan staat daar eerst en vooral dat, je moet altijd naar Nico kijken daarvoor, niemand kan een ander fundament leggen. Fundamenten en bouwen, wees ervan op de hoogte, meer dan een beetje. Fundament is iets heel belangrijk. Als dit gebouw geen fundament had, ja, dan ging het er heel anders uitzien nu. Dan stond er misschien niks meer van recht. En dan moet er nog op dat fundament gebouwd worden. Maar er is maar één fundament. Ook dit gebouw heeft maar één fundament. Ons leven heeft maar één fundament. Ons nieuwe leven, dat ons door God gegeven is en dat door de Heilige Geest ondersteund en onderbouwd en versterkt wordt, heeft maar één fundament. Het wijst altijd naar één persoon. En die persoon komt binnenkort terug. Dat weten we toch allemaal, hè? Dat hij binnenkort komt. En als we de schriften goed kennen, is het zeer binnenkort eigenlijk. We mogen hem elke dag verwachten, om het zo te zeggen. Want dat is de Heer Jezus die dus gezegd heeft, ik kom terug om jullie te halen. En op die dag zullen we met hem op in een oogwenk. We kunnen het niet korter bedenken. In een oogwenk zijn we dan allemaal weg met onze broeders en zusters die al zijn ontslapen en die al eigenlijk langer aan het wachten zijn dan wij op de Heer Jezus. En waarom kijken we daar zo naar uit? Naar de komst van de Heer Jezus? Eigenlijk zijn daar twee redenen voor, twee grote redenen voor. Je kunt er duizend bedenken, denk ik. Maar de grote reden is dat we daar een vaste toekomst hebben. Daar ligt alles vast. Daar kan niemand nog iets afnemen van hetgeen de Heer voorzien heeft voor ons. Stel je maar voor, het Vaderhuis, wat moet dat zijn? Als we de Bijbel doorlezen, hoe groot God is en wat hij allemaal kan en doet. Als we naar het heelal kijken, amai, wat is dat allemaal? En dan gaan wij naar het Vaderhuis. Omdat de Vader gezorgd heeft dat zijn Zoon gekomen is en dat hij voor ons, zogezegd, de toegangsprijs betaald heeft. Omdat wij voor eeuwig bij hem zouden zijn. Maar ondertussen is er werk aan de winkel, zeggen ze dan. De bouwmateriaal, Nico. Als iemand op het fundament bouwt met goud, zilver, kostbare stenen, dan is het goed. Dat zijn dingen die blijven. En als we dan even de vraag stellen, ja, maar wat wordt er hier weer bedoeld met goud, zilver, kostbare stenen en bouwen? Je had dat toch niet in een bouw steken, hè? Goud en zilver. Nu, Trump wel, maar er zijn andere dingen waarmee dat een normaal mens dingen bouwt. Maar het is dus iets dat kostbaar is. En wat is er kostbaar? In de Bijbel is er één ding dat beschreven staat als heel kostbaar. ons geloof? Hoe zit dat met ons geloof? Zijn we daarmee bezig? Want de Bijbel zegt ook, onderzoek of u nog in het geloof bent. Of u wel in het geloof bent. En dat zijn dingen waarmee we moeten bezig zijn. Als het geloof wankelt, dan kom je rare dingen tegen. Dan kom je, zoals jammer genoeg, velen die we gekend hebben, die de kerk verlaten, die weg zijn en in de wereld gaan. Nee, gelukkig niet allemaal, maar... En die daar hun geluk gaan zoeken. Het geluk is daar niet te vinden. Echt geluk komt van God en is bij God. En echt geluk wordt door de Heilige Geest aangewakkerd in ons, omdat we niet zouden verzwakken in dat geloof. Anders, als we verzwakken, dan gaan we dingen doen die niet goed zijn voor ons. Dan gaan we gewoontes aan leren, of aan kweken zelfs, die niet goed zijn voor ons. En dan gaan we dingen doen, zoals hier verder staat, gaan we met hout, hooi en stro beginnen bouwen. En dan kan je al indenken wat dat voor een resultaat heeft. Met hout kun je nog denken, ja goed. Maar we zien verder dat daar staat, het vuur zal dat testen. Dus hout en vuur, dat gaat goed samen. Dat brandt goed. Maar dat is niks waarvan dat je kunt zeggen, als het vuur dat test, zal het blijven. Dat is de bedoeling. Dat wat het vuur van God test, dan moet dat kunnen blijven. Dan moet dat stand houden. En dan, dan moet ik dikwijls denken naar liedjes, Heer, wakker het vuur in mij aan. Niet dat vuur, Heer, maar het vuur dat me vurig maakt voor u. Dat we dat mogen hebben en dat we op die manier helemaal op God en op Jezus gericht zijn. Er staat er ook bij, ieders werk zal openbaar worden. Dus er is niks van hetgeen we doen en laten, dat verborgen zal blijven. Dat is zo mooi. Dan weet je ook dat die elementen, die bouwelementen die gebruikt worden, dat die zullen stand houden en dat we zullen zien dat de Heer uiteindelijk aan ons zal tonen wat er van ons leven stand heeft gehouden. We hebben allemaal wel de versen gelezen waar gesproken wordt van de rechterstoel van Christus. Dat is niet het laatste oordeel. Dat is wij die bij de Heer Jezus gaan staan. En daar zal de Heer Jezus, als het ware, een film van ons leven voor ons tonen. En daar zal hij tonen, ja, wow, prachtig. En dat, we gaan er maar over zwijgen. En dat, goed, en dat, oké. We moeten daarmee bezig zijn. Als we voor de Heer Jezus staan, dan is er niks verborgen. Dan is heel ons leven bij hem bekend. Want dat is nu al zo. Hij zal niet wachten tot we bij hem zijn om te kijken hoe het is met ons. Maar op dat moment zal hij ons tonen wat er goed was, wat er beter was, wat er heel goed was. En wat er minder en slechter en heel slecht was. Zul je daarvoor een rammeling krijgen? Nee. Voor de goede ding ontvangen we dan beloning. En dan pakt mij dat weer. Ik beloond worden door degene die voor mij alles gedaan heeft. Het is door hem dat we hier dingen mogen doen. Het is door hem dat we hier broeders en zusters mogen dienen, mogen helpen, mogen versterken, mogen tonen wat het is om het werk van de Heere te doen. En dat moet daarvoor niet hier zijn vooraan. Dat mag elk werkje zijn voor broeders en zusters. Elk dingetje dat je doet voor je broeder of je zuster, dat is bij de Heer bekend. En dan list maar even, hallo, hoe is het met jou vandaag? Dat is bij de Heer bekend. Dat is werken voor de Heer. En dat zijn de dingen die tellen. Dat zijn die dingen waarvan er gezegd wordt, bouw met goud, zilver en kostbare stenen. Dat zijn heel kostbare dingen voor de Heer. Als wij zorgen voor de ander. Niet als we onszelf in het daglicht stellen als ik ben het hier. Hé. Kent dat niet? Wereldleiders. Die zijn nogal op zichzelf gesteld. En een keer dat ze aan de touwtjes kunnen trekken, gebeurt er veel. Waardoor dat ze zich kunnen naar voren profileren als de beste. En dat is meestal hun bedoeling. Maar bij ons ligt het heel anders. Er is voor ons maar één wereldleider. We weten dat de gevechten die gaande zijn, dat eigenlijk allemaal geestelijk in de hemel gebeurt. En dat dat voor ons zich weerspiegelt in ons leven. Als we dan denken aan, ja, we gaan weer een keer gaan stemmen, zeker. Het was bijna prijs, dat we bijna weer naar de stembus mochten. Maar waarvoor ga je dan stemmen? Heb je dan gebeden? Weet je dan eigenlijk wat er in die mensen hun gedachten zit? Ken je hun plannen? Dan zeg je, oei, nee, niet allemaal. Gaan we dan onderzoeken? We zijn in de democratie dus. We mogen stemmen voor hem, haar, wie we willen. Maar onderzoek dat. Als er nog eens een stemming komt, wie is daarmee bezig? Dat je weet, als je je stem geeft, dat het iets is waar je ook achter staat. Dan gaan we heel andere resultaten zien, denk ik. Maar het is uiteindelijk hoe wij met het leven dat we ontvangen hebben, omgaan. Het is dat die telt. En hoe gaan wij dat leven gebruiken om de Heer te dienen? En hoe gaan we een God dienen die we niet zien? Door de mensen te dienen die we wel zien. En dat is veel gemakkelijker natuurlijk. En daarom is het ook zo aan ons gegeven. Omdat we die bouwelementen zouden gebruiken, die blijven meegaan. En broeders en zusters gaan dienen met dingen die hen helpen. Niet met dingen die ons helpen. Want daar is de Heer zeker niet op uit om dat te zien. Maar de verzekering staat erbij. Verzekering, dat kost geld, maar bij God kost dat niks. In vers 14 staat er daar, als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Ook nog zoiets. We zijn al door genade gered. En als we dan nog in dat leven dat we ontvangen, de dingen doen die God verlangt van ons, de dingen waardoor dat de anderen gediend worden, dan zullen wij loon ontvangen. Ik denk dat als we voor de Heer staan, dat we dat gewoon zullen zeggen, moet dat niet, Heer, het is allemaal van u. U hebt alles volbracht. U hebt alles in orde gebracht. Door u kan ik hier voor u staan. En dan denk ik toch, denk dat dat mag zeggen, zullen we zeggen, het is voor u, Heer. Het is voor u, want u bent de overwinnaar. U hebt alles volbracht dat ik niet kon volbrengen. En daarom heeft hij zijn leven afgelegd. Dus het is nogal duidelijk dat we uiteindelijk als christenen samen hier en over heel de wereld zijn wij de tempel van God. En de geest van God woont in ons. Dat zijn zo van die gedachten, als je daar regelmatig eens over denkt, dan ga je je anders gedragen. Dan ga je meer op God gericht zijn, omdat tenslotte, waarom is de geest van God ons gegeven? Om ons op Jezus te richten, om ons op de Vader te richten, om ons op de ander te richten en niet op onszelf. En daar zitten de dingen in die dan in hetgeen ik vernoemd heb in Openbaring 3, waar er geschreven wordt over Philadelphia en Laodicea. In Openbaring 3, dat zijn de twee laatste kerken die daar aan de beurt komen, waar Philadelphia omschreven wordt als de kerk van broederliefde. De gemeente van broederliefde, waar broeders leven uit liefde voor elkaar. En zusters natuurlijk. Daar is niks anders te vinden dan liefde voor God en liefde voor elkaar. En hoe geef je dat handen en voeten? Nou wel, juist op die manier de ander dienen. En maken dat God door jou kan werken om de ander te dienen. En dat is het mooiste dat we kunnen doen. Maar als we dan kijken naar de laatste gemeente die omschreven wordt, en ik denk dat je niet ver moet kijken om zoiets te vinden als er in deze brief aan Laodicea geschreven staat. Ik ga maar één vers nemen, dat is in Openbaring 3, vers 15. Ik weet uw werken dat u niet koud bent en niet heet, was u maar koud of heet. Er scheelt dus iets. En de dag van vandaag kun je dat vergelijken met een airconditioning. Was u maar koud of heet. Hè? Als het koud is, dat hij warmte heeft. En als het warm is, dat hij koude heeft. De airconditioning is kapot van de Laodiceaanse kerk. En dat is de kerk in de laatste tijden. En we weten allemaal dat er christenen zijn die op die manier leven. Niet meer warm, niet meer koud. Ja, Christus komt binnenkort. Goh ja, dat zal wel. Hè. Zo van die reacties waar dat je dan zegt, hoe kun je daar nu zo op reageren? En, ja, dat was eerst zomers. Hoe kun je daar nu zo op reageren als de Bijbel jou zegt, Christus komt binnenkort. Oh ja, dat is toch geen reactie voor een wederom geboren christen. Dat is een reactie voor iemand die in de wereld is en, oh ja, Christus, ja. Zoals we tegen velen kunnen spreken over de Here en dan zeggen de Bijbel, oh ja, dat is goed voor jou. Hè? Dat is het meest gegeven antwoord zo. Als je het goede nieuws brengt, oh ja, dat is goed voor jou. En ze vinden dat allemaal wel goed, maar niet voor hen. Maar ze moeten dan dingen opgeven, dingen achterwege laten. En dat is niet meer voor hen dan. Dan zegt de Here zelf, omdat u niet koud of heet bent, ik zal u uit mijn mond uitspuwen. In die brief staat er daar verder. Wat wil dat zeggen? Dat wil gewoonweg zeggen dat ze niet meer welkom zijn. Dat zijn degenen waarover de Heere zegt, u zult mij aanroepen, Heere, 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 maar ik heb u niet gekend. Dat zijn die mensen die eigenlijk lauwe christen, eigenlijk naamchristen zijn. En die alleen de naam van de Heer verkondigen, omdat ze zich zo op die manier een beetje boven de rest kunnen zijn. Ze zeggen, hey, heb je het al gehoord? Ik heb hier nieuws. Hey. Het gaat over Jezus. En dan vragen hen, ken je Jezus? Oh ja, hoe zou ik hem kennen? Hij heeft 2000 jaar geleden geleefd. Ik heb er een keer over gelezen. Maar... Ja, dat zijn mensen waar dat je dus niks kan vinden van de Heer Jezus. Niks van de karaktertrekken van onze Heer. Van degene die voor ons aan het kruis gegaan is. Van degene die gezegd heeft, het is volbracht. En daarbij ook die uitdrukking gegeven heeft aan iedereen. Er moet niks meer gedaan worden om bevrijd te worden van de last van de zonde. Eigenlijk is dat de volledige uitdrukking dat we daar kunnen bijzetten. Er moet niks meer gedaan worden om bevrijd te zijn van de last van de zonde, van de prijs van de zonde. Dat is allemaal betaald. Er is geen cheque meer uit te schrijven, er zijn geen briefjes meer te geven. Het is allemaal in orde gebracht. En dat is voor ons. Zijn we dan tevreden of houden we het bij, oh ja, dat is goed. Zijn we dan dankbaar? Of is het dan, oh ja, het is goed. Die, oh ja, het is goed, die komt van Laodicea. De kerk in de eindtijd. We moeten broeders en zusters aansporen, aanvuren, om niet lauw te worden, maar om warm te blijven voor Christus. Om ons volledig te geven voor de kerk, voor de gemeente, om te blijven aanvuren. Hé, hey, heb je het al gelezen, daar of daar of daar? Ik heb iets in de schrift gelezen. Ah, het heeft me zo aangesproken. En ik wil het delen met jou. Ik deel dagelijks een versje uit de Bijbel. En af en toe komt er daar een reactie op. En daar zijn wel mensen heel blij mee. Nu, dat is niet dat er iedereen dat zit. En de dag zelf een tekst. Wow, dat was die reden dat ik nodig. Nee, dat is gewoon een dienst dat ik wil aanbieden en dat de Heer mij ook op het hart gelegd heeft. En de reacties daar, die daar af en toe op komen, die zijn hartverwarmend. Die maken dat ik het blijf doen. En dat het inderdaad iets is dat helpt. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je bepaalde versen delen? Omdat het eerst jezelf aangesproken heeft. En als er dan een vraag komt, ja, waarom? Waarom dat vers? Dan kun je een uitleg geven van waarom dat jou zo heeft aangesproken. En is die broeder of zuster of zelfs een ongelovige ook weer opgebouwd? En ontvangen ze misschien iets in hun hart dat later, het zaadje dat geplant wordt, dat later zal opgroeien. We hebben in feite nooit gedaan. Zolang of dat we leven, hebben we werk voor de Heer. En als we daarmee stoppen, dan stopt de gemeente. Dan is het gedaan met alles wat de Heer heeft klaargemaakt voor ons om te doen, om de wereld te tonen wie is God. En verder staat er in vers 19, Openbaring vers 3. Allen die ik lief heb, bestraf en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Heel verrassend, heel verrassende uitdrukking aan een kerk. Bekeer u. Dat wil zeggen dat het totaal verkeerd loopt. Dat wil zeggen dat wat er daar gebeurt, niet goed. Daar moet je bekeren, dat is 180 graden omkeren. Dat is, je gaat die richting uit, bekeren, nee, aan de andere kant. Het is daar dat je moet zijn. Dus waarom heeft de Heer Jezus ook die brief in onze Bijbels laten zetten? Omdat we zouden wakker zijn. Omdat we niet op een bepaald moment zouden moeten zeggen, oei, welke richting gaan wij hieruit? Dat is totaal verkeerd. We moeten de andere richting uitgaan. Het is Jezus Christus die we moeten volgen. Niet onszelf, niet een ander. Jezus zelf. En daar vinden we al de leiding voor ons leven. En als we op die manier leven, wat zegt de Bijbel? Wie eer brengt aan de Zoon, brengt eer aan de Vader. Dus dat zijn de dingen die zo mooi zijn en die ons hart verwarmen, die ons opnieuw vuur geven om door te gaan en altijd maar opnieuw te zeggen, het is voor u, Heere. U hebt alles voor mij volbracht. Ik sta klaar wat er gevraagd wordt. Och, al spreek ik ook klaar. Hè. Dat was zo'n ding van, amai, een volk dat er hier zit. Hè. Dat is, wij komen uit een kleine huisgemeente waar we meestal met 6 zijn. Hè. Dus, het is iets heel anders. Maar het zijn ook broeders en zusters. Dus eigenlijk scheelt dat niks. Hetgeen dat wel scheelt, is dat hard verwarmd is dat er hier veel zijn. Ik heb nog niet geteld, ik ben ook niet zo goed in taal. Maar dat we met veel zijn, ik hoorde zelfs dat Achille zei, dat we met veel zijn vandaag. Dat zal God wel voor elkaar gebracht hebben. Dat mensen hier samen zijn in Jezus naam om de dingen te doen voor de Heer Jezus, om te ontvangen van hem, om voor hem dingen, of van hem dingen te leren, om in ons leven toe te passen. En de mooiste belofte die daarbij staat, dat is vers 21 in Openbaring 3. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Is altijd beter dat neerzit, als ik zoiets lees. Als zo'n vers, dat is dat. Op de troon van de Heer gaan zitten. Juist omdat ik in die eindtijd overwonnen heb. Omdat ik de dingen die verkeerd aan het lopen waren, omdat ik die rechtgezet heb, mij omgekeerd heb. Het is de andere kant. Daar is dat je moet zijn. Op mijn troon, zoals ook ik overwonnen en mij gezet heb, met mijn Vader op zijn troon. Maar jongens, wat een eer. Wat een eer voor een mens, wat een eer voor iemand die gered is door de maker van hemel en aarde. Op die troon mogen we meezitten. En wat gaan we daar dan doen? Nou, dat zullen we zien. Er is daar maar weinig van bekend, maar we zullen met hem regeren. Hè? Dat weten we. Dat we ook met hem zullen regeren. Maar hetgeen dat daarachter staat, is iets dat even belangrijk is als heel de brief. En daar staat in vers 22, wie een oor heeft, ik zie dat iedereen hier minstens één oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat wil dus zeggen dat iedereen van ons oor moet hebben voor wat er in de gemeenten gezegd wordt. Niet beperken tot je eigen kleine huiskring, maar ga luisteren. Er is genoeg te horen en te zien op internet. Ga luisteren wat er aan de gemeenten gezegd wordt. En dat meenemen en dat gebruiken tot de eer van God door weer op diezelfde manier broeders en zusters te vertellen over ik heb dat gehoord. En ik wil het met jou delen. En ik wil ook dat we samen eens dingen doen die God eer geven. Het boek Openbaring belangrijk voor ons vandaag? Heel de Bijbel is belangrijk. Is de eerste Korinthebrief belangrijk voor ons vandaag? Ik denk heel belangrijk. De eerste Korinthebrief is de stuurbrief van de gemeente. Als je zegt, wat moet er in de gemeente op die of die manier gebeuren? Het staat er allemaal in. We moeten niet zoeken, we moeten het lezen. We moeten horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. En die gemeente in Korinthe, dan mag je daar je eigen gedachten over hebben. Nee? Als je leest wat er daar allemaal misliep, wow, dan was dat een en het ander. Maar het wordt gebruikt om ons ook, in die kleine dingetjes die ook nog kunnen bijgestuurd worden, om ons bij te sturen. De Bijbel is tijdloos, toch? Het woord van God verandert toch nooit? Het is toch iets dat we kunnen zeggen, dat is God die spreekt. En die spreekt tegen mij. Die spreekt tegen mijn gemeente. Die spreekt tegen de gemeenten. En we gaan luisteren. En dat is zo'n een brief die, het is echt mijn lievelingsbrief, die zoveel bijbrengt, ook in je persoonlijk leven. Dat je dingen op een andere manier gaat bekijken. En dat je als Achille dan vraagt, ga ik je komen spreken, ik ook klaar. Ja, dan is dat niet tegen je goesting. Dan weet je dat dat kind van God aan dat kind van God een dienst vraagt. Dan doe je dat toch. Hey? Dat was dan ook, achter een paar seconden, ah ja. Het is niet een last. Het is een cadeau. Het is iets dat je van de Heer gekregen hebt. En je kunt dat gebruiken om bij de anderen iets te brengen dat van de Geest van God komt. En die Geest van God, die vertaalt juist hetzelfde als de Vader en de Zoon. Er zit geen verschil in. En dat is zo fantastisch, de drie-eenheid. Hoe dat de drie-eenheid werkt en hoe dat die door de verbinding die ze met elkaar hebben dezelfde dingen door mensen heen wil werken, omdat iedereen zou horen dat de eeuwigheid kan doorgebracht worden in het Vaderhuis. Dat daar een plaats is voor iedereen. Ik ga plaats bereiden voor u, zei de Heere. En dat is voor iedereen. Iedereen die dat hoort, die dat leest, heeft een plaats in de hemel. Als je het gelooft. Dat is het enigste. En daarom wordt het geloof dikwijls een keer herhaald in de Bijbel en wordt er gezegd, kijk het na. Zoals als je op het dashboard van een auto een lichtje ziet branden terwijl je rijdt. Niet goed, hè? Niet goed, hè? Dat is zo een keer tegengekomen. Was vlug aan de kant. Was een raar ding dat zich niet mocht voordoen, maar het was zo. Gelukkig is dat allemaal verholpen geweest. En zijn we dan met katten en al thuisgebracht door de hulpdienst. Het was een heel rare belevenis. Maar die mij ook direct deed denken aan, ja, Heer, ik wil zo die lichtjes zien in mijn geloofsleven ook. Ik wil zien als er iets misloopt, dat jij mij dat toont. Dat wil ik zien gebeuren. En hoe zul je dat zien? Wie leest er elke dag de Bijbel? Oh, toch een paar. Het is een fantastisch goede gewoonte om elke dag een deel van de Bijbel te lezen. Je moet hem niet helemaal lezen in één dag. Dat gaat niet. Maar het, er zijn zo van die goede gewoontes die ons dichter bij God trekken. En dat is, als je in slaap gevallen zit, kun je niks mee doen. Maar als je wakker wordt, je eerste gedacht bij God brengen. De Heere danken dat hij jou door de nacht gebracht heeft. Dat hij weer wakker mag worden in een nieuwe dag. In nieuwe heerlijkheden door God geschapen, in genade door hem gegeven. Waarom zou je daarmee wachten? Moment dat je wakker wordt, hup, naar de Heer. Het is hij die jou de kracht geeft. Het is hij die jou de blijdschap geeft. Het is hij die jou voldoening in je leven schenkt. Dat moet toch onze kracht zijn. En dan kan er nog van alles gebeuren in de dag. Er zijn ook veel christenen die niet meer danken voor een maaltijd. Ik begrijp dat niet. Zo belangrijk. Want de zegen ontvang je door te danken. En je moet nooit zegen vragen. In de Bijbel staat er, dank. Dank, hij zult zegen ontvangen. Want dat telt voor heel ons leven. Als we van 's morgens tot 's avonds danken, zijn we van 's morgens tot 's avonds gezegend. Je kent allemaal Open Doors. De nieuwe actie, gebedsdag in juni, 15 juni, is er een speciale samenkomst, of kun je de samenkomst organiseren, gericht op het werk van Open Doors, gericht dus op de vervolgde en verdrukte kerk. En ik denk dat dat een van de gebeden is die van ons moet blijven uitgaan naar God om onze broeders en zusters die op zo'n verschrikkelijke manier door het leven moeten gaan, omdat ze geloven, dat we hen door ons gebed steunen en sterken. En het mooiste daaraan is dat er velen van hen dan ook schrijven: ik heb jullie gebed gevoeld. Ik heb het meegemaakt. Jullie gebed is bij God toegekomen en aan ons gekomen. Het heeft ons gesteund. In onze moeite, in onze pijn, zijn we door jullie gebed gedragen. Dat zijn zo, als je zegt de gemeente, dat is wereldwijd, dat is niet Oostende, Kokelaren. Dat is heel de wereld rond, zijn er broeders en zusters. En er zijn er veel die hulp nodig hebben. Dus we kunnen besluiten dat er eigenlijk maar één ding te doen is in ons leven. En dat is, richt je oog op Jezus. We hebben daar een mooi lied voor. Richt het oog toch op Jezus. En ik denk, als je dat doet, ga je door Jezus gericht worden op de Vader. Zal Gods geest door jou kunnen werken, want hij helpt jou om de Vader en de Zoon te leren zien zoals ze zijn. En dan zul je zien dat er inderdaad een ander leven is dan het leven zonder de geest van God. En ik denk dat we allemaal mogen weten dat, of mogen zien, dat die ene die zo belangrijk is, die voor ons willen aan het kruis gaan is, dat die ene degene is die ook ons komt halen. En dat we met hem zullen meegaan, omdat hij ons komt halen. En dan moet je niet zeggen, ja, een bus dat kan vandaag, nee, dat zal het moment niet zijn. Ook staat er in Thessalonica, de brief aan Thessalonica, de eerste brief, dat we niet uit van de duisternis zijn, omdat we dat moment niet zouden kennen. Dus we zullen wel weten, als de Heer daar bijna is, nee, dan zal hij ons laten weten, maak u klaar. En waarom zouden we nu niet beginnen om ons klaar te maken om met de Heer mee te gaan? De gemeente dienen met wat we van de Heer ontvangen hebben. Dat is je klaarmaken om met de Heer mee te gaan. Amen. Gaan we nog bidden. Hemelse Vader, dank u dat u die grote God bent. Dank u dat we u heel persoonlijk mogen kennen. Dat u niet ingehouden hebt om ons bij u te brengen. Dat u uw eigen zoon gestuurd hebt die mens geworden is om te lijden als mens en te sterven als mens voor onze zonden en dat daar geen enkele zonde van uitgezonderd is. Dank u dat u ons hebt krachtig gemaakt door het uitstorten van uw geest in ons en dat u ons elke dag opnieuw leert zien op u. En ja, Heere, maak dat u niet aan de deur moet staan en kloppen. Help ons dat onze deur open blijft voor u, dat u altijd binnen en buiten kan naar uw wil. En help ons, Heere, uw gemeente te dienen met de kracht die u ons geeft. Amen.